Wat is de overeenkomst tussen de paus, Barbie en Tony Chocoloni? Nee, dit is niet een slechte mop. Wat ze alle drie gemeen hebben is dat ze voorbij komen in deze aflevering van de podcast. Welkom in de wonderlijke wereld van de kunstmatige ongelijkheid. Ik kwam op het idee voor dit onderwerp doordat ik was uitgenodigd door Amy van Wijnsbergen van de TU Delft om deel te nemen aan de conferentie over The Injustice of AI, de onrechtvaardige AI. En een van de sprekers daar, dat was professor Noel Sharkey. Die is professor AI en Robotics aan de Universiteit van Sheffield. En in Engeland is hij een soort Freek Vonk van de robotica. Hij is een professor die veel optreedt. En ik heb hem ook een vraag kunnen stellen. Ik vroeg hem, wat is nou het grootste verschil tussen toen u ooit begon in 1994 als professor tot en met nu?
Well, the changes have been really big. I would say probably statistical methods appearing. I suppose I started in AI in the 1970s, which doesn't really seem that long ago to me, although it is. Yeah. And when I started, by 1981, when I was writing my PhD thesis, machine learning appeared in the form of neural networks. And I embraced it immediately and used it for natural language processing. I think I was one of the first people to do that at the time. It was quite an unusual thing to do. But then the problem was, in those days, throughout the 80s, I used to bring the whole university system crashing to a halt. My PhD students, had to run their programs overnight, and simple little tasks would take a month to train with very small data sets. It was really weak. And the biggest change there has been the incredible power of computers we have seen, a massive increase in power of computers, quite extraordinary. And also memory. I mean, there's more memory in my iPhone now than there was in the entire planet when I started on AI. That's the kind of differences I think we can see. But the founder fathers weren't very happy with it. They didn't like machine learning at all. Although it fits with their tenet of a machine that would, AI is the science of making machines that would require intelligence, tasks that would require intelligence if done by humans. And we can see that with AlphaGo and those things. So it sort of keeps with that. But it really is about statistics.
Ja, dat is een mooi historisch perspectief wat Sharkey hier schetst. Het is ook bijna niet te bevatten hoeveel meer rekenkracht we tot onze beschikking hebben gekregen. Hoe meer data. Dus sommige modellen, wat hij vertelt, waar hij normaal gesproken een maand voor nodig had om dat te trainen, dat de hele universiteit dan plat lag, vergeleken met nu dat je het soms met een paar uurtjes misschien kan doen. Maar de werkelijkheid is nog gekker eigenlijk. De meeste organisaties die trainen niet echt meer hun modellen. Die pakken gewoon iets wat al op de plank ligt. Iets wat al in de cloud voor hen gepre-trained is. En daar schuilt ook een gevaar in. Want daarmee weet je niet meer precies wat je aan het doen bent of wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. En dat zorgt er dus voor dat je wel eens hoort over die excessen. Dat het discriminerend werkt of dat het ongelijkheid vergroot. Dus mijn vervolgvraag aan Sharkey is, vind jij dat bedrijven er genoeg aan doen om die morele verplichting na te komen?
Certainly not. One thing that hasn't changed since I started in AI, the one big thing that hasn't changed is hype. It's hype. Still there and getting stronger. There's been a massive commercialization of AI. And one of the problems with that is that a lot of what is called AI might be a stats program. We would never have called it. So AI, it's investors are pushing startups. I talk to these people to say that their program is AI, even though it has nothing to do with artificial intelligence at all. So that's right. A problem. But there's also not sufficient testing. People are rushing things out too fast for profit. And this is, for instance, in decision algorithms, it's creating massive problems. There's been great injustice, since that's the title of the conference, massive injustice with these biases in terms of everything from getting mortgages and loans, all those aspects of AI. And it's worse in things like policing and the military. So it's really not a good space to be in. And why industry isn't doing enough is because what happens is that it's left to people like myself or Amy or other NGOs to run experiments and tests on the equipment and then show that it's very biased. And the industry is not doing that itself and not acting quick enough.
Nou, je merkt, de dieseltrein van Noel Sharkey die begint lekker op gang te komen. Dit is een onderwerp wat hem na aan het hart ligt. Hij heeft het goed voor met kunstmatige intelligentie en daarom wijst hij zo op die gevaren, op de bedreigingen. De belangrijkste is dus de hype, de onrealistische verwachtingen die mensen soms hebben. Maar hij heeft mij daarna ook nog getrakteerd op een ander mooi woord. Hij noemt het ethics washing. Wat het eerst gaat hij zo uitleggen, maar hij reageert daarmee op een punt voor mij. Ik zeg maar, er zijn toch ook allerlei goede voorbeelden te vinden dat bedrijven wel AI inzetten voor goede doelen of het op een ethische manier doen?
It's a delicate balance because obviously the industry is pushing it very strongly and there needs to be some pushback. So it's good as long as it's not hyped because my worry in the terms of the hype is just not in terms of what damage it's going to cause to our society with you know, problematic code, but also what it's going to do to the field. My fear is always that you overdo the hype, build expectations to high heaven, and suddenly the public just go, this is all nonsense. They're talking nonsense. It's hype. And then the field collapses. Like it's done before twice and it goes for 10 years. And I don't want to see that happening again. The other big aspect is the ethics. And Amy's pointed out that it's progressively growing a bit. But I'm very worried about in what sense it's growing. There's this label that I quite like called ethics washing. And essentially what that means is that companies are setting up all these principles, principles of AI, ethical principles of AI, and then ignoring them. They set up ethics boards, so they get a bunch of friendly academics who start an ethics board and set it up for them, but it doesn't interfere with the core product. So it must be right down, the ethics boards must have something to do with the actual products themselves. I mean, Google has an ethics board. They set up an ethics board, which lasted about 3 weeks. It was hopeless. Was it going to look at privacy, for instance? No. I mean, it wasn't going to look at their core product at all. So what I'd like to see is a lot less ethics washing and actual ethics. And as Amy just said, and she's been a really big pusher on this more than me, is that ethics must be right down in the design process itself. It has to start at the bottom and not be an add-on.
Ja, nou, daar is misschien een term die je nooit meer zal vergeten. Ethics washing. Je kende de term misschien van greenwashing, waarbij bedrijven door middel van zogenaamde duurzaamheidsprojecten probeerden een schone schijn te laten zien aan hun klanten. Nu doen ze dat ook met ethics. Ik hoorde van Nell Watson, die had het uitgezocht dat er tussen de 150 en de 200 verschillende principles zijn gepubliceerd over AI en ethics. Dus allerlei bedrijven, allerlei organisaties maak een mooie show voor de bühne, ze publiceren iets, ze nemen iemand aan. Maar de echte vraag is natuurlijk, wat verandert er nou? Daarom is het misschien goed om nu het woord te geven aan Amy van Wijnsbergen zelf. Want zoals Noel Sharkey al zei, heeft zij samen met hem ook een project gestart, een not-for-profit. Het is een stichting in het Nederlands die zich inzet voor responsible robotics. En dat moet een soort keurmerk worden voor algoritmen.
Noel and I have been together working really hard to push something through the Foundation for Responsible Robotics. So Noel and I are co-directors, co-founders of a not-for-profit organization established in the Netherlands. And the idea is, you know, again, to bring together multiple voices to work towards the design, development, implementation of responsible robotics products. So the hardware, which can have AI in them, but not necessarily all of the time. And one of the big projects that we're working on is to create a quality mark. So, you know, the way that fair trade, you know, when you buy fair trade products and the customer can see on the product, this product had to go through a rigorous accreditation program.
Like chocolate or
exactly, Tony Schiacoloni. And so that is, you know, making sure that companies, how the materials are procured, right? The entire procurement chain up to the creation of the product, the dissemination of the product. There is another body that is over, you know, taking oversight and doing the checks and balances. And there is isn't such a thing for robotics and AI right now. Uh-huh. And so what Noel and I have been trying to do through the foundation is to create such a quality mark, to look at the values that we think society and robotics companies need to be embracing, and then to look at how we can work together with companies to see, are they doing anything to realize something like sustainability or privacy or safety and security? And if not, our job as a not-for-profit is to give them advice, concrete advice and tips on the steps that they can take to do better, to do it responsibly.
Right. So hopefully in the future, these organizations would not unleash a system
into the wild
if it doesn't have this quality
mark.
Yeah,
ideally. And ideally, then consumers will be looking for
it. Exactly.
So we also wanted to make it easy for the consumer, right? How many things do we have to deal with day in and day out? We want to say, you know, rather than you having to go and look up which product is safe and not, there will be a label right there and you can make the decision. Do I use this delivery service that came, you know, delivered to me on a robot that does not have such a label, or do I use a different service?
Nou, volgens mij hartstikke goed initiatief en ook iets wat we volgens mij veel meer gaan zullen zien. Dat er dus externe partijen zullen zijn. Het hoeft niet per se accountants te zijn, maar er kunnen ook andere instituties zijn die als een soort forensische accountant aan de slag gaan om te kijken of bedrijven hun modellen, hun AI-systemen wel op een verantwoorde manier inzetten. Dus dit is misschien de eerste, maar zeker niet de laatste. En voor de mensen thuis die aan het meeschrijven zijn, dit was de verwijzing naar Tony Chocoloni. Dan hebben we natuurlijk alleen nog de pauze te gaan en Barbie. Nou, wees gerust, die komt voorbij in het volgende fragment. Ik vroeg namelijk aan Noel Sharkey of hij zich zorgen maakt over die AI-systemen, wat de impact daarvan is, of misschien digitalisering in zijn algemeenheid, op de jeugd.
I think it could be of benefit educationally, particularly at the moment when we've got so much problem. But there's a lot of indirect harm. As we talked about earlier, there's biases in AI. And of course, it's creating more deprivation in children when a mother can't get a loan because of her postcode. And in the UK, we've had a real problem because we didn't have examinations this year. And so the results were decided by algorithm.
Yeah.
And that was very postcode dependent. Mm. If you were paying a lot in a private school, the algorithm gave you a much higher score and they had to abandon it in the end. I'm glad they did. So there's those problems. And there's also the problems of, you know, we're seeing a lot of robotics now made for children. We've got the web Barbie, for instance. And that worries me because it talks to children, it records all the conversations, puts it on the internet. Parents are signing their children's privacy away, and I think we need more regulation on that. Mm. Parents should not be allowed to do that. I'm sorry, Amy. I've got five girls myself. So there's real problem there, and it create and they will they say that they will give nudges to the children about what to buy. So there's this kind of nudging. You've got parents putting their children on Facebook just to their family from their born, but they don't realize that Facebook is taking this data. So Facebook will have recorded your child's entire life history and be able to manipulate them in various ways.
Ja, wauw, die gaat in het bakje met onverwachte gevolgen. Je gaat er als ouder niet vanuit dat als jij een leuk modern stukje speelgoed koopt, bijvoorbeeld een Barbie, dat dan daardoor eigenlijk de achterdeur wordt opengezet dat alle gesprekken, alle ideeën, alle gedachten van je kind op de digitale straat komen te liggen. Dat is een dystopisch beeld en terecht ook dat Sharkey dat aanhaalt. Voor mij ook weer reden om aan het einde toch te vragen, zijn er ook nog lichtpuntjes? Bijvoorbeeld als we nu kijken naar de global pandemic, gaat AI ons daar nog bij kunnen helpen?
I've been very disappointed that AI has not been up to the mark. It shows the hype that's going on. But regardless of the hype, I still believe that it could progress to a point where it could be much, much more helpful to us and much more helpful to humanity. And I'd just like to say that the Pope's prayer for November is all about AI, and it's worth looking at it because he says that humans should always come first. Robots should be about humanity and be in the control of humans. And it's worth looking at this prayer, I tell you.
Ja, wie had dat gedacht? Dat de paus ooit nog eens aan bod zou komen, gequote zou worden in een podcast over kunstmatige intelligentie. Oké, even een klein fragmentje dan.
La inteligencia artificial está en la raíz del cambio de época que estamos viviendo. La robótica puede hacer posible un mundo mejor si va unida al bien común. Porque si el progreso tecnológico aumenta las desigualdades, no es un progreso real.
En met die stichtelijke woorden, bedankt voor die bloemen, is een einde gekomen aan deze aflevering van De Wonderenwereld van de Kunstmatige Ongelijkheid. Op www.wonderenwereld.nl vind je een link naar de volledige tekst van Paus Franciscus, waarbij hij zo mooi zijn hoop uitspreekt, of eigenlijk in het Engels zegt hij: Let us pray that the progress of robotics and artificial intelligence may always serve humankind. Dat is dus Paus Franciscus die AI opneemt in zijn fantastische teksten. Nogmaals, de link vind je op wonderenwereld.nl. Daar zal ik ook een link opnemen naar de volledige video van het gesprek dat ik had met Amy, ze is eigenlijk Canadees, dus Amy van Wijnsbergen en professor Noel Sharkey. www.wonderenwereld.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en blijf je verwonderen.